Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u weer verbonden bent met de Adventkerk. We hopen deze morgen weer verder te gaan met het lezen in de woestijnreis van de kinderen Israëls. En vanmorgen is aan de beurt de 8e legering, de legering in de woestijn Sin, zoals die staat in Numeri 33 vers 11. Maar voordat we aan het lezen zullen beginnen, gaan we eerst het gedeelte uit Gods woord lezen, wat ook handelt over deze geschiedenis. En we doen dat vanuit Exodus 16, Exodus 16, vers 1 tot en met 17. En dan lezen we daar in Exodus 16. Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï. Aan de 15e dag der tweede maand, nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de kinderen Israëls zeiden tot hen: Och, dat we in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten. Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Toen zeide de Heere tot Mozes: Zie, ik zal voor uw lieden brood uit de hemel regenen, en het volk zal uitgaan en verzamelen elke dagmaat op haar dag, opdat ik het verzoeken of het in mijn wet ga of niet. En het zal geschieden op de zesde dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben, dat zal dubbel zijn boven hetgeen dat zij dagelijks zullen verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen Israëls: Aan de avond, dan zult gij weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. En morgen, dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien, terwijl hij uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft. Wat zij wij, dat gij tegen ons murmureert? Voort zeide Mozes: Als de Heere uw lieden aan de avond vlees te eten zal geven en aan de morgen brood tot verzadiging, het zal zijn omdat de Heere uw murmureringen gehoord heeft die gij tegen hem murmureert. Want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen de Heere. Daarna zeide Mozes tot Aaron: Zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls: Nadert voor het aangezicht des Heren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. En het geschiedde, als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israëls sprak, en zij zich naar de woestijn keerden: Zo zie, de heerlijkheid des Heren verscheen in de wolk. Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende: Ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende: Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden. En gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. En het geschiedde aan de avond dat er kwakkels opkwamen en het leger bedekten. En aan de morgen lag de dauw rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo zie, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen hij de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij de een tot de ander: Het is man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft: verzamel daarvan een ieder nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen. Ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden alzo en verzamelden, de een veel en de ander weinig. Zullen wij nu eerst de zegen vragen over het lezen van deze meditatie? O Heere, wat bent u goed voor ons, dat wij ook aan de morgen van deze dag, nadat u ons 2 paasdagen hebt gegeven, opnieuw weer mogen horen en luisteren naar wat u ons in uw woord te zeggen hebt. Heere, dan mogen de achterliggende dagen verkondigd worden door uw knecht. Het paasevangelie mocht gebracht worden. Wij mochten horen, Heere, van die opstanding. De Heere is waarlijk opgestaan. En Heere, dan mag voor ons de vraag wel overblijven, ook na de 2 paasdagen, is Hij ook van ons gezien? O Heere, dan gaf u het ook aan de dag van gisteren, dat de 39 kattengezanten belijdenis mochten afleggen. Wat bent u dan nog goed, dat u ook daarin doorgaat met uw werk, en dat er nog jongelui zich mogen voegen, ook bij de kerk. Heere, wilt u dan ook hen gedenken, mogen we ze nogmaals aan u opdragen, schenk ze wat nodig is. Ja, schenk dan ons allen, ook als wij ons jawoord eens mochten geven. En Heer, als we dan terugzien, dan moeten we toch betuigen, wat is er weinig van terechtgekomen. Want dan hebben wij u vaak niet beleden, niet voor de mensen, en we hebben u niet aangebeden zoals het behoort. O Heere, wil ons dan toch nog sierlijke leden maken. En dan is het toch maar een wenk van uw almacht. U wilt het schenken. Maar Heere, dan hebben wij toch ook gisteren weer gehoord dat wij moeten vragen. Vragen naar u, naar uw woord. Vragen, Heere, wat u met ons wilt. Mogen wij vanmorgen ook de noden van al onze gemeenteleden, en u kent ze allen, mogen we ze aan u voorleggen. Heere, alle moeite en verdriet, ook vaak bij het klimmen van de jaren wat er is. Ach, wilt u zich nog ontfermen? Wilt u nog genadig en barmhartig zijn? Ja, Heere, u bent toch een genadig en barmhartig God. Wil het nog betonen? Maar wil ons dan ook opmerkzaam maken dat wij zoveel voorrechten uit uw hand mogen ontvangen, waar we vaak zo gemakkelijk overheen leven. Maar u bent toch een goed en goeddoend God. Heere, wilt u onze ouderen gedenken, ook als ze in de avond van het leven gekomen zijn en de dag van het sterven zo ras kan naderen? O, wilt u dan voor en toebereiden op die nimmer eindigende eeuwigheid? En Heere, dan kunnen wij ons hele leven preken gehoord hebben, meditaties, goede boeken gelezen. Maar als u er niet in meekomt, o Heer, dat zal toch te vergeefs zijn. Mag het onze nood zijn, mag het ons uitdrijven tot u. Heere, ontferm u mijner. Schenk dan dat gebed in ons aller hart. Heere, gedenkt u hen die ziek zijn, die kuren moeten ondergaan, waar psychische noden zijn. O, u weet het alles op het allervolmaakst. Heere, gedenk nog, wil nog betonen, ook die grote geneesmeester te zijn. Schenk nog wat verlichting als het leven ons zwaar valt. Maak het nog wel met uzelf. Heer, wilt u dan ook deze morgen met ons zijn, als we weer mogen luisteren, ook naar wat uw volk Israël meegemaakt heeft op de reis van Egypte naar Kanaan en ook nu de legering in de woestijn Sin. O Heer, dan zal het ook deze morgen weer gaan over een opstandig volk, een volk wat u zo menigmaal bedroefd heeft. Maar Heere, leer ons dan ook onszelf daarin kennen, want wij zijn toch ook dat volk. Wilt u dan de lezing nog zegenen, Heere? Mag het nog wat uitwerken in ons hart? Ja, wilt u ons allen dat ene nodige toch schenken, die bekering tot u? En mag daartoe ook dit woord deze morgen nog dienstbaar zijn. Heere, geef een stem om te lezen, geef oren om te horen en schenk een opmerkzaam hart. We vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Beste luisteraars, nadat u de vorige keer wat gehoord hebt over de Schelfzee, zal het deze morgen gaan over de legering in de woestijn Sin. En u kunt daarvan lezen onder andere ook in Numeri 33 vers 11. En dan zegt Kees: ik ben alweer verlangend om verder te reizen, hoewel ik nu van achteren zeggen moet dat de legering aan de Schelfzee voor mij niet ongezegend is gebleven. Ik heb er veel lering uit mogen trekken. Dat doet me genoegen, zegt Bart. Daar gaat het juist om. Het volk van Israël ontmoette legerplaatsen waar het veel genoot. En weer andere waar het veel leerde. Waar Gods kind veel geniet, daar leert hij gewoonlijk niet het meest. Kees: ik zou altijd maar gelegerd willen zijn waar veel genoten wordt. Dan mag je wel een weinig achterblijven, zegt Bart. Want de legerplaats die we nu gaan betrekken is niet zo aangenaam. Het is de woestijn Sin. Wat is een woestijn, Bart? Bart antwoordt: een woestijn is een onaangename, dorre, droge, woeste wildernis, waar geen water is om te drinken, geen schaduw is om onder te rusten, geen vrucht is om te eten. Het is in één woord een vreugdeloze vlakte. Waarom wordt deze woestijn nu Sin genaamd, vraagt Kees. Heeft dat nog enige betekenis? Ja, Kees, zegt Bart. Sin is, overgezet in onze taal, doornen, prikkelen. Die woestijn heeft daaraan zijn naam te danken, omdat daar zeer veel doornstruiken groeiden. Ik zie dan ook dat volk Israël in mijn gedachten worstelen en ploeteren om zich door die doornen heen te werken. Zie eens hoe zij eruit zien, gewond, hun kleren gescheurd, hongerig en dorstig, ja, aan alles gebrek. Immers, ze zijn nu, naar berekening, 30 dagen op reis. Dus is de voorraad die ze uit Egypte meegenomen hadden, onder andere de deegklompen, verteerd. Kees: maar dat is nu dan toch weer een treurige reis die dat volk had. Wel, dan mogen wij de Heere wel danken dat wij in een ander land wonen. Dat moet je maar veel doen, Kees. De Heere is het waardig gedankt te worden voor al zijn weldaden. Ook daarvoor dat hij ons een land om in te wonen heeft gegeven, waar niemand gebrek hoeft te lijden. Toch zal je al wel begrijpen dat deze 8e legering ook ons veel te leren geeft. Ze wijst zojuist de toestand van de geestelijke pelgrim aan. Ik ben verlangend te horen welke betekenis deze legering voor ons heeft, zegt Kees. Bart: deze woestijn Sin is een duidelijk beeld van de wereld. Immers, Die wereld is vol doornen en distelen voor de geestelijke pelgrim. Niets is er in de wereld waarin hij schuiling of verberging kan vinden. Niets levert de wereld voor zijn geestelijk leven op, geen vreugde of verkwikking voor zijn ziel, niets dan ellende. Het is in één woord een land, dor en mat en zonder water, volgens Psalm 63. Dat is de wereld door de zonde geworden. Zin is verder ook een beeld van het werkverbond. Niet zoals dat oorspronkelijk was, maar zoals het nu voor onze pelgrim is, door de bondsbreuk. Immers, tevergeefs zwoegt onze pelgrim in het verbroken werkverbond, om uit de werken der wet lafenis voor zijn hart te verkrijgen. Het is een wildernis voor ons geworden, waarin alle bronnen van vertroosting zijn opgedroogd en alles hem toeroept. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Die woestijnszin is ook een beeld van ons hart. Leer je zo je hart niet kennen, is hier van binnen niet alle plant van ware godsvrucht en godsvrezen, van ootmoedigheid en godzaligheid verdord door onze afval van God? En is alles wat nog groen schijnt in ons hart niet een doorn of distel van valse godsdienst? In ons hart is geen enkele bron van lafenis voor de nieuwe mens des harten, voor dat leven dat uit God geboren is. Deze woestijn geeft ook een duidelijk beeld van de toestand waarin zich de geestelijke pelgrim hier op aarde bevindt. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Hooglied 2 vers 2, zegt de Heere. Ja, Gods kind is hier op aarde omringd van doornen. Paulus had er een in zijn vlees. Abigail had er een in haar eigen man Nabal. David had er een in zijn vrouw Michal, die hem bespotte als hij voor de ark des Heren huppelde. En in zijn eigen zoon Absalom, die hem van de troon verjoeg. Ja, hij zegt, zij hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornen vuur vergaan. Zelfs onze gezegende heiland was met doornen gekroond. En gaat het ons wel anders? Men vindt doornen in zijn huis, in het hart, in je omgeving, in je werkplaats, zelfs wel in de kerk. Immers, die doornen zijn een beeld van Satan en zijn engelen, van zonde en ongerechtigheden. Ja, ze zijn een beeld van kruis en druk, van lijden en smart, van schande en verachting. Dan zegt Kees, dan is het toch geen wonder dat er zo menig lief kind van God daarheen gaat met een gescheurd lijnbaard, een gewonde conscientie en een bedroefde ziel. Maar wat ik nu niet begrijpen kan is dit, dat de Heere zijn gunstelingen zulk een plaats beschikt dat zij zijn als een tedere lelie in het midden van een doornbos. Het is wel slecht, maar toch is het waar, dat de vijandschap wel eens in mijn gemoed rijst, als ik zie hoe Gods kind van alle zijden geplaagd en gedrukt, beledigd en gekwetst wordt, terwijl het de goddelozen zo wel gaat. Die wordt geëerd, geacht en gezegend. Zou je daar een reden voor kunnen opgeven waarom de Heere zijn volk door een woestijnszin leidt? Bart antwoordt, je moet wel onthouden dat de Heere geen verantwoording van zijn daden en wegen geeft aan een nietig sterveling. Toch is er wel een reden voor op te geven waarom het door die woestijnszin ging. Het was om hen te beproeven en om hen te onderwijzen in de gods- en zelfkennis. Over die beproeving spreken we, zo de Heere wil, later wel eens als wij aan Meriba komen. Kees zegt, ik heb in Exodus 16 gelezen dat Israëls volk niet erg prettig gestemd was vanwege deze droevelingering. Ja, Kees, zegt Bart, hun gedrag was in één woord treurig. Ze gaan vergelijkingen maken tussen vroeger en nu. Vroeger in Egypte hadden ze het zo best gehad. Toen zaten ze bij de vleespotten en aten brood tot verzadiging toe. En nu? Nu moeten ze van honger omkomen. Wat ze daar zeggen is toch alles overdreven, zegt Kees. Geloof je dat ze het vroeger in Egypte zo best hebben gehad? Het waren toch maar arme slaven die zeer verdrukt werden? Bart. En geloof je dat ze hier maar zo dadelijk zouden sterven van gebrek? Ze hebben toch nog grote kudde vee? Dat is nu het juiste karakter van het ongeloof. Het gemis wordt vergroot en de weldaden verkleind. Als de Heere ons één penning, één stukje van ons vee, één klant ontneemt, dan tellen wij niet de 99 die de Heere ons liet. Dan rekent het ongeloof ons voor dat wij in het armenhuis terechtkomen, dat we zullen moeten bedelen of sterven van gebrek. Zou Satan daar ook de hand niet in hebben? Vraagt Kees. Ja, jongen, zegt Bart. Het is een van Satans liefste bezigheden, die vonken van vijandschap in het hart van Gods volk aan te blazen. Dat het hem zo dikwijls lukt, is onze schuld. Als wij niet zo ongelovig waren, zou Satan niet zulke macht hebben. Kees. Bij Israël hadde Satan al groot succes. Ik heb gelezen in Exodus 16 dat hun vijandschap zich keerde tegen Mozes en Aaron, en zelfs in zulke mate dat zij het plan opvatten hen van het leven te beroven door ze te stenigen. Dat vind ik onbillijk, omdat de knechten des Heeren daar de hand niet in hadden. Zij hadden toch die legering niet uitgedacht? Ja, zij deelden toch ook zelf mee in die armoede en ellende? O Kees, antwoordt Bart, dat is geen ongewoon verschijnsel. Dat behoort tot het predikantstractement, tot de 200 zilverlingen die de Heere de hoeders van zijn wijngaard heeft toegezegd. Zie maar een Micha, die als loon op zijn prediking in gevangenschap werd gezet. Een Jeremia, die in de kuil werd geworpen. Een Paulus, die een zeer ruim deel van deze zilverlingen ontving. En zo is het nog. Als het in een gemeente goed gaat en de Heere hen legert in een elim, dan hebben ze een beste dominee. Maar gaat het eens anders? Leidt hij bij de Heere de kudde eens op de stoppels? Dan heeft de dominee het gedaan. Kees, met al die opstand brachten zij zich al dieper in de ellende, denk ik. Zeker, zegt Bart, als men een doorn in het vlees heeft als Paulus, of tussen de doornen verkeert, is stilheid en vertrouwen zo gewenst. Het is een zegen als de Heere onze weg met doornen omtuint, maar als wij er ons tegen verzetten, als wij door de doornen heen willen, ja, dan krijgen wij de wonden en scheuten in ons gewaad. Ik ben verlangen te horen wat het gevolg was van dat murmureren, zegt Kees. Bart, het zou geen wonder geweest zijn als de Heere zwavel en vuur van de hemel had doen nederdalen, om dat opstandige volk te verteren. Toch deed de Heere dit niet. O, wonder van zijn langmoedigheid en taai geduld. Wanneer we toch een blik slaan in eigen hart en op ons gedrag, is het ons dan geen wonder dat de Heere, in weerwil dat wij zo telkens met de doornen van onze vijandschap hem naar kroon en troon staken, ons niet vernielde? Ja, zijn genade en barmhartigheid aan ons bleef bewijzen? Zo deed de Heere hier ook bij Israël. Nee, geen vuur, maar manna deed de Heere regenen van de hemel. Wat was dat toch, Bart? Vraagt Kees. wat zegt. Dat kun je ook lezen in Exodus 16. Daar staat van dat wonderbrood, van het kleine, dat het kleine ronde korreltjes waren, wit van kleur, vet als olie, zoet als honing, dat het alle dagen om het leger viel, behalve op de Sabbat. Dat het volk er een gomer van mocht verzamelen, voor elk lid van het gezin. Dat zij er een kruik van moesten vullen, om die in de Ark des Verbonds te bewaren. En dat de kinderen Israëls het man noemden. Ja, zegt Kees, dat heb ik er wel van gelezen, maar ik zou er wel de betekenis van willen weten. Zou de Heer zijn volk nu op geestelijke wijze met een geestelijk manna voeden, denk je Bart? Dat zou ik wel denken. Er is toch in Openbaring 2 vers 17 sprake van een manna dat verborgen is? En daar zal wel onder verstaan worden die geestelijke spijze, waarmee de Heere het geestelijk leven van zijn volk onderhoudt, verkwikt en laaft. Wat zou u daar dan onder verstaan? Vraagt Kees. Bart, ik zou eronder verstaan die weldaden die uit Jezus Christus de Heere vloeien. Hij is de gouden manna-kruik voor al zijn volk. Zijn die zalige inspraken, die zoete woorden, niet als een hemelse spijs voor zijn volk, als hij zegt, mijn oog zal op u zijn, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dochter, wees wel gemoed, de zonden zijn u vergeven. Of, dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Of, ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. Ja, is zijn vlees geen hemels manna voor een arm schuldig mensenkind en zijn bloed drank? Ja, Kees, heel de prediking van het woord is een manna-regen als het goed is. David zegt ervan, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Kees, ik vind dat een mooie verklaring. Ik voel een neiging in mij om de Israëlieten te benijden van wie wij zingen in Psalm 105 vers 22. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna, hemels brood, verzadigd. Ik voor mij geloof dat wij in een tijd leven dat er zeer weinig manna valt. Ik geloof, zegt Bart, dat er weinig van dat hemelsbrood genoten wordt, maar dat er nog wel genoeg valt. Wij mogen nog zingen van God, de Heere, dat Hij goed en mild is. Om mee te genieten van dat manna, moest Israël ten eerste buiten de legerplaats. Dat wil de apostel van ons ook, zie Hebreeën 13 vers 13. Maar wat wordt het weinig gevonden? Dat uitgaan tot dat plekje waar de Heere geleden heeft. Ten tweede moest Israël opzien tot de hemel. Daar kwam het vandaan. Het was hemelsbrood. Ook wij moeten opzien tot de Vader der lichten, van wie alle goede gaven en volmaakte giften afkomende zijn. Helaas, wat is er een zien op mensen en een verwachten van dominees en oude schrijvers, die als middelen hoog zijn te achten, maar helaas, het wordt zo vaak van hen verwacht. Dan zijn het gebroken bakken, die geen manna houden. Ten derde moest Israël laag bukken om het op te rapen, evenals Rut op Boas akker. En waar vindt men nu dat bukkend en biddend leven? Dan moest Israël in de vierde plaats dat manna verwerken. Zij moesten het stampen, kneden en bakken. Zo moet ook Gods woord, het gehoorde, bepeinst en verwerkt worden in de gedachten. Je hebt zoveel mensen, zelfs onder Gods volk, die zijn altijd aan het manna rapen, maar hebben geen tijd en geen geloof om het te verwerken. Dan moest Israël ten vijfde dagelijks vers rapen, anders kropen er de wormen uit. En hoeveel kinderen God zijn er, die al zo lang teren op het oude, dat tenslotte de wormen van hoogmoed en eigenliefde eruit kruipen? Bart, zegt Kees, ik ben beschaamd. Ik moet zeggen dat, als wij armoede lijden, het niet de schuld van de Heere, maar eigen schuld is. Gaven de Heere ook mij nog eens dat opzien tot hem en dat bukken voor hem, toen was het mij beter dan nu. Dan antwoordt Bart, dat zou ik je graag gunnen. Zullen we nog besluiten met een vraag of de Heere dit wil zegenen? Heere, zo mocht uw woord weer gehoord worden en we mochten deze toepassing erbij lezen. Een gedeelte waarin ook voor ons zoveel onderwijs zit. Heere, waarin wij zoveel van het leven kunnen zien, van ons leven, hoe wij het verknoeien, maar ook, Heere, hoe mild en goed u nog bent, als u ons nog steeds weer achtervolgt, nog steeds weer manna schenkt. En dan mag het gehoord worden, zondag aan zondag, door de weeks. Wij mogen het lezen in uw woord, als we goede boeken lezen. Maar Heere, dat het toch zo mag zijn, dat er ook verwerkt mag worden en dat we het zelf ook mogen toepassen op onszelf en dat we niet alleen aan het manna rapen zijn. O Heere, wil dan ook dit woord nog gebruiken om ons aan te moedigen, om ons klein te maken, maar ook om ons te vertroosten. Want Heer, als wij dan murmureren tegen u, dan wilt u toch nog manna schenken. O, wat een groot wonder. Mag dat ook zo beleefd worden? Zou u dat aan ieder van ons willen schenken? Heere, wilt u met ons zijn, verder van deze dag, deze week, een week waarin er nog zoveel gelegenheid is om uw woord te horen. Als er nog trouwdiensten zijn, als er nog een gemeenteavond is, o, daarin schenkt u ook zoveel voorrechten. Heere, geef ons daar een besef van, maar leer ons ook er een nuttig gebruik van te maken. Maar Heere, dan mogen wij in het bijzonder uw knecht nog wel aan u opdragen, ook bij de vele preken die gemaakt moeten worden in de achterliggende tijd, ook in de toekomende nog weer. Wilt u hem helpen, Heere? Wilt u hem schenken wat nodig is om dat werk te doen? En mag het met blijmoedigheid zijn, getrouwheid. Maar dat er ook wat van uit mag gaan, dat er ons op mag wekken om u te zoeken, dag en nacht. Heere, wees daar zo met ons. Wil ons goed en nabij zijn in alles. Wil ons vergeven het zondige en het verkeerde, ook wat er nu weer was, hetgeen ons altijd aankleeft. Heere, schenk vergeving voor die dingen en wil het uwe nog zegenen. We vragen het, niet omdat wij het verdiend hebben, maar wilt u het doen om Jezus wil. Amen. Beste luisteraars, dan zijn wij weer aan het einde gekomen van het lezen van de meditatie op deze dinsdagmorgen. Maar u kunt nu nog wat gaan luisteren naar wat muziek en zang die onze koster nog zal uitzenden. We wensen u een goede en een gezegende week.